Shalom Chaverim.
Shalom.
We zijn bijzonder verheugd, Henny en ik, dat we sinds we in maart 2013 naar Israël zijn geëmigreerd, weer voor enige tijd hier in Nederland zijn. En natuurlijk niet alleen maar om onze kinderen, onze kleinkinderen, onze familie, onze geloofsgenoten, onze vrienden en kennissen op te zoeken. En ook niet om de dramatische en verslechterende situaties in Israël vanwege alle terreur en alle verschrikkelijke aanslagen te ontkomen. Want dat moet gewoon gebeuren. Dat is ons voorzegd over de tijd waarin we nu leven, over de eindtijd waar de alle profeten het over hebben. Dat moet gewoon gebeuren. Dat zijn de geboorteweeën van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Dat is een nieuwe aarde waarop vrede en gerechtigheid zal heersen. Dat is ons voorzegd en daar moeten we aan vasthouden. Het visioen van de eindtijd waar alle profeten over spreken. We moeten daar doorheen, maar we moeten, als we daar doorheen gaan en dat ook willen, moeten we vooral het geloof aan de wederkomst van onze Messias vasthouden. En wat we nog meer moeten doen, dat is onze persoonlijke relatie met Yeshua moeten zorgen dat we die niet kwijtraken. Ik ben ook bijzonder verheugd, wij zijn allebei ook verheugd dat we onze band met deze gemeente Bnei Avraham, die ons heel lief is, mogen versterken. En dat ik ben uitgenodigd om hier vandaag voor jullie voor te gaan. Ik ervaar dat als een voorrecht en ik ben er dankbaar voor. Op afstand leven we mee met jullie, met alles wat er hier in de gemeente het wel en wee gebeurt. En we ervaren het als een steun in de rug dat de gemeente ook voor ons bidt. En onze nieuwsbrieven leeft. Overigens, ik heb net van Olaf begrepen dat de nieuwste nieuwsbrief hier aanwezig is. Dus ik wil u allemaal uitnodigen om een exemplaar van die nieuwsbrief ook mee te nemen en te lezen. Ons werk via de Stichting SVP in Israël wordt ook gesteund door deze gemeente. En dit is, denk ik, ook wel even genoeg als introductie. De parasha van Yehi, die vandaag op het programma staat, is een bijzonder indrukwekkend en een zeer ontroerend gedeelte uit de Bijbel. Vooral omdat het hierin gaat over het levenseinde van onze aartsvader Jacob en ook over het einde van Jozef. Nog meer is het ontroerend omdat het over het testament van Jacob en van Jozef gaat. Over de laatste wilsbeschikking van deze grote mannen uit de geschiedenis van Israël. En ook in de Haftarah-tekst gaat het over de laatste wilsbeschikking van David. Die hij, zoals we net hebben kunnen horen, aan zijn zoon Salomo bekend maakt. Het is ontroerend tegelijkertijd om tussen de regeltjes door ook te merken hoe de eeuwige zijn heilsplan aan het realiseren is door middel van deze grote mannen. Ik wil de lijn dan ook helemaal doortrekken naar Yeshua HaMashiach, onze Messias, en vooral naar zijn lijden en sterven. Het einde van het boek Genesis sluit een bepaalde periode van het Joodse volk af, een periode waarin het volk Israël enorm is gegroeid. Echt enorm. Maar waarna uiteindelijk, na 430 jaar, een einde komt aan het bestaan van het Joodse volk in Egypte. U heeft net al gehoord dat Jacob woont 17 jaar in Egypte en hij wordt 147 jaar. Als hij zijn levenseinde voelt naderen, laat hij Jozef bij zich komen. En Jozef is inmiddels een heel belangrijke, hooggeplaatste gezagsdrager in Egypte geworden. De onderkoning, zeg maar, van de farao, die doortastend zijn beleid doorzet en uitvoert. Hij heeft Jacob, zijn familie en zijn nakomelingen uit Canaan naar Egypte laten overkomen en ervoor gezorgd dat ze allemaal in Goshen, Noord-Egypte, konden overleven. Jozef moet zijn vader beloven dat zijn lichaam in het familiegraf in Canaan zou worden begraven. Jacob staat erop dat hij niet in Egypte zal worden begraven. Dat is het belangrijke punt. Jozef belooft het, maar dat is Jacob niet genoeg. Jozef moet een plechtige eed zweren dat hij zijn belofte werkelijk zal nakomen. Het is eigenlijk heel opmerkelijk. En Jacob heeft daarvoor ook verschillende redenen. In de eerste plaats kijkt hij profetisch naar de toekomst. God heeft hem geopenbaard dat voorafgaand aan de uittocht van het volk Egypte, van het volk uit Egypte, naar het beloofde land, Egypte door vele plagen geteisterd zal worden en dat zijn eigen lichaam daardoor veel schade kan ondervinden. In de tweede plaats gelooft Jacob dat als hij niet in Canaan zal worden begraven, dat hij geen deel zal hebben aan de lichamelijke opstanding. Het feit dat er in Jeruzalem duizenden graven op de Olijfberg geplaatst zijn, is er een teken van dat als de Messias verschijnt, de doden uit hun graven zullen opstaan. Begraven worden in het beloofde land, Israël, is ook vandaag voor veel Joden een diep gekoesterd verlangen. Ook wil Jacob van zijn graf geen bedevaartplaats maken. Maar veel belangrijker dan deze drie argumenten is er nog dit, dat Jacob zijn nageslacht een voorbeeld wil stellen. Wat voor een voorbeeld? Namelijk dat de Joden in het door God beloofde land begraven zullen worden. Niet zomaar ergens ter wereld of in Egypte of waar dan ook. Nee, in het beloofde land, want dat heeft God uitgezocht voor het Joods volk. Ze mogen zich niet thuis gaan voelen in Egypte. Of waar dan ook ter wereld, en zich assimileren. Het beloofde land is het door God bedoelde eindbestemming van het Joodse volk. Jacob heeft in die 17 jaar tijd dat hij in Egypte heeft geleefd en gezien dat het Joodse volk het goed heeft en zich ook eens thuis gaan voelen in Egypte. In die 430 jaar dat het Joodse volk uiteindelijk in Egypte zal leven, zullen ze zich niet alleen maar assimileren, maar zullen ze natuurlijk ook Egyptische afgoden gaan dienen. En dat is voor Jacob een hele grote zorg. En vandaar dat hij erop staat dat hij in het land Canaan zal worden begraven en niet in dat wereldse Egypte. Als Jacob kennis maakt met de farao, spreekt hij als hoogbejaarde ook over zijn miserabele leven. Hij denkt daarbij aan het heftige conflict dat hij heeft gehad met Esau over het eerstgeboorterecht en over de vaderzegen. Hij denkt daarbij ook verder aan zijn jarenlange uitbuiting door oom Laban, die hem bovendien nog eens een keer bedroog met Lea. En tenslotte aan zijn verloren gewaande lievelingszoon Jozef. Toch heeft Jacob in zijn laatste jaren in Egypte een rustige en een heel gelukkige periode in Egypte beleefd. En zijn doodgewaande Jozef zelfs terug mogen vinden. Het doet daarom nogal merkwaardig aan dat Jozef zo'n plechtige eed moet zweren. Vertrouwt Jacob zijn eigen zoon Jozef dan niet? Natuurlijk wel, daar gaat het helemaal niet om. Jacob voorziet moeilijkheden als Jozef de farao toestemming zal moeten vragen om in dat ver weggelegen Canaan begraven te mogen worden. Dat is het punt. Hij zal dat misschien als een belediging kunnen opvatten, gezien het feit dat het Joodse volk al zoveel jaren gastvrijheid geniet in Egypte. En de eed van Jozef zal voor de farao het definitieve, het ultieme bewijs zijn dat hij inderdaad zijn vader in het land Eretz Israël zal begraven. Buiten Egypte dus. En dat zijn de commentaren van de rabbijnen. En die bestudeer ik de dag vandaag heel erg. Want dan zit ik eigenlijk bij de echte oorspronkelijke bron. Een volgend belangrijk moment die plaatsvindt als Jacob ziek wordt. Er staat letterlijk dat hij ziek wordt, maar dat betekent eigenlijk dat hij op sterven ligt. Want hij voelt zijn einde al naderen. Dus als je dan ziek wordt, nou, dat betekent dat het bijna afgelopen is. Onmiddellijk besluit Jozef om samen met zijn twee zonen die hij in Egypte heeft gekregen, Manasse en Efraïm, zijn vader op te zoeken. Natuurlijk ook om definitief afscheid van hem te nemen. Maar dan vindt er eigenlijk weer iets heel opvallends plaats. Het eerste opvallende was dat hij een plechtige belofte moet zweren, maar nu komt er nog iets anders bij. Jacob zegt namelijk niet alleen maar dat God hem heeft geopenbaard dat hij de stamvader zal worden van een enorm groot volk. Hij zegt er nog iets bij. Wat zegt hij erbij? Dat is het bijzondere. Dat Jozefs twee zonen zullen beide gelden als Jacobs eigen zonen. En dat ze ook zullen delen in de erfenis van Jacobs zonen. Te weten, een stuk grondgebied in Israël. Efraïm en Manasse zullen dus gelden als wettige erfgenamen van Jacob. Terwijl het zijn kleinzonen zijn. Ze staan op één lijn met Ruben, met Simeon, met Levi en al die andere zonen van Jacob. Dat is heel opmerkelijk. Het is niet alleen maar opvallend en verrassend dat we dit lezen, maar het is eigenlijk ook helemaal erg pijnlijk. Waarom is dat pijnlijk? Want als Jacob zijn zonen bij zich roept om ze te zegenen, dat is eigenlijk het ultieme moment dat hij gaat sterven, en vlak voor dat sterven dat hij ze nog zegent, dan blijkt pas dat hij Ruben bijna onterft, en nog erger dat hij van Simeon en Levi eigenlijk niets meer wil weten. Luister maar eens wat Jacob zegt over zijn oudste zoon Ruben. Ruben, mijn oudste zoon, ben jij. Mijn eerste vrucht. Van mijn mannelijke kracht in fierheid en macht de voornaamste. Onstuimig ben je als water. Nou, dat klinkt toch behoorlijk mooi, hè? Dat lijkt complimenteus. Maar daarop volgt direct de anticlimax. Maar nee, jij zult niet de belangrijkste, de voornaamste zijn, want je hebt je vaders bed beslapen. Je hebt je vaders legersteden ontwijd. Waar slaat dat dan weer op? In Genesis 25, vers 22, lezen we inderdaad dat Ruben gemeenschap heeft gehad met Bilha, een slavin en een bijvrouw van Jacob, en dat gold in Israël als een schanddaad. En met Simeon en Levi is het in de ogen van Jacob nog veel erger gesteld. Jacob gaat woedend tegen hen tekeer. Simeon en Levi zijn altijd samen. Ze beramen niets dan geweld. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad. Lees moordzuchtige plannen. Op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden ze mannen en moedwillig verlammen ze stieren. Vervloekt zij hun grimmige woede, vervloekt zij hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jacobs volk. Hen over Israël verspreiden. Nou, berg je maar. In feite worden deze stammen, Simeon en Levi, het erfdeel ontzegd en worden ze uitgewist en gedreigd. Althans in de woorden van Jacob. Omdat ze zich schandelijk en onwaardig hebben gedragen en het Joodse volk eigenlijk ook een slechte naam hebben bezorgd. Als u gaat nagaan van, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Waar slaat dat nou eigenlijk op? U kunt dat nalezen inderdaad in het hoofdstuk van Genesis, hoofdstuk 34, waarin het gaat over de schandelijke wraaksactie van de Israëlieten op het feit dat Dina, een dochter van Lea, is verkracht. Nou, verder niet erover. In feite worden deze stammen het erfdeel ontzegd. De rabbijnen zien namelijk het gebruik van overmatig en wreed geweld als een erfenis van Esau. Want Esau was een geweldenaar en ook zijn nageslacht. Het wapen van Jacob daarentegen was geweld. Was gebed. En hoewel Ruben en Simeon en Levi niet volkomen onterfd worden en helemaal buiten het gezichtsveld verdwijnen, is wel intussen duidelijk geworden dat Manasse en Efraïm als echte nakomelingen van Jacob worden beschouwd. Die de erfenis namelijk wel volledig waard zijn. Maar afgezien hiervan gaat de betekenis nog veel dieper. We moeten ons heel goed bewust zijn van het feit dat Jozefs vrouw in Egypte Asnat heette en de dochter was van een Egyptische priester. En dat betekent dat Efraïm en Manasse zogenaamde vaderjoden zijn en geboren zijn uit een heidense vrouw. Iets dergelijks is ook het geval met de Moabitische Rut, die na haar huwelijk met Boas als het voorgeslacht geldt van koning David. Ik wil maar zeggen dat de lijn van de afstamming en het bewijs van Joodse afkomst niet altijd even waterdicht is. Ook in de dagen van Jacob wordt er al op gelet hoe mensen zich gedragen en of zij Gods inzettingen en richtlijnen serieus nemen. Het is een denkwijze die we ook terugvinden bij Paulus als hij het heeft over het werkelijke geestelijke zaad van Abraham. Over het werkelijke Joods zijn in Bijbelse zin. Het beoordelen en het eventueel disqualificeren van Joodse stammen zien we vele jaren later terug bij Mozes die aan het einde van zijn leven eveneens de stammen van Israël zegent. In Deuteronomium 33, leest u dat maar na, daar vinden we dat Ruben, Juda, Levi, Benjamin, Jozef, Zebulon, Gad, Dan, Naftali en Aser gezegend worden. Als je goed telt, dan zie je dat de namen van Simeon en Issachar ontbreken, terwijl Jozef tegelijkertijd ook dienstzonen Manasse en Efraim genoemd worden. Zelfs in Openbaring 7, vers 4 tot 8, is hiervan nog een kleine echo waarneembaar. Dus dat helemaal, dat opnoemen van die geslachten, het nageslacht van Jacob, dat vind je dus eigenlijk door de hele Bijbel heen terug. En impliciet zou je hieruit kunnen opmaken, en dat heb ik dus zelf ook eruit opgemaakt, dat God niet alleen maar voor zijn eigen volk zorgt, het Joodse volk, natuurlijk dat in de eerste plaats, maar dat alle mensen ter aarde, waar ook ter wereld, in principe recht hebben op Gods genade. Even terug naar de werkelijkheid. Jacob's zonen staan om het sterfbed van hun vader heen. En nogmaals geeft Jacob ook aan zijn andere zonen, de andere dan Jozef, expliciet de opdracht om ervoor te zorgen dat hij in het land Kanaan zal worden begraven. Een stille wenk voor die zonen om ook zelf te zorgen voor hun begrafenis in Kanaan. Jozef staat heel dicht bij zijn vader Jacob. Hij heeft groot verdriet. Hij huilt. Tranen met tuiten. Hij is echt heel erg verdrietig. Want na de vaderzegen te hebben uitgesproken, sterft Jacob. Jozef kust zijn vaders gezicht en hij sluit diens ogen. Dat is een detail, dat is zo prachtig. Dit laatste detail, dat heeft de eeuwige Jacob zelf op een hele bijzondere, fijngevoelige wijze persoonlijk voor zich. Leest u dat maar in Genesis 46, vers 4. Jacob, je zal meemaken dat je eigen zoon je ogen zal sluiten. Ik krijg er bijna zelf tranen in mijn ogen. Het laatste levensuur van Jacob is daarom een van de meest ontroerende passages uit het hele boek Genesis. De Egyptische artsen krijgen vervolgens de opdracht om het lichaam van Jacob te balsemen. Een proces dat 40 dagen duurt. En de rouwklacht daarna duurt nog eens een keer 70 dagen lang. Een uitzonderlijk lange periode waaraan dus ook vele Egyptenaren deelnemen. En uit alles kan je opmaken dat niet alleen maar Jozef als gezagsdrager, maar ook zijn vader Jacob heel erg vereerd werd. En Jozef krijgt inderdaad de toestemming van de farao om zijn vader in Kanaan te begraven. Een lange stoet begeeft zich op weg en tijdens die voetreis wordt nog een keer een week lang een enorme rouwklacht aangeheven. Die ook op de Kanaanieten zelf, die daar natuurlijk allemaal omheen staan en die hele tocht meemaken, diepe indruk maakt. De begrafenis vindt plaats inderdaad in die spelonk van Machpela die Abraham had gekocht. En daarna gaat de hele stoet weer terug naar Egypte. Dan zou je verwachten, nou, dat is het einde van het boek Genesis. Nou, dat is niet zo. Het is niet het echte einde. Het is niet het einde van het Genesis-verhaal. Want dan gaat er nog wat anders gebeuren. Als Jacob er niet meer is, worden de broers van Jozef eigenlijk heel bang. Ze zijn heel bang dat Jozef zich gaat wreken op die ellende die ze hem in het verleden hebben toegedaan. In de rabbijnse uitleg van de parasha wordt hierover verteld dat de houding van Jozef naar zijn broers inderdaad koeler en afstandelijker wordt en dat hij ze ook niet meer zo vaak uitnodigt aan tafel. De broers hebben erg angstige voorgevoelens. Ze vertrouwen het niet meer zo erg en ze sturen Jozef een boodschap. Zogenaamd in opdracht van hun vader Jacob, die hij nog voor zijn dood zou hebben samengesteld. Het is de volgende boodschap. Er staat in de brief staat dit te lezen. Jozef, vergeef je broeders hun schandelijke misdaad. Ze hebben je inderdaad in de ellende gestort, maar wees zo goed om de dienaar van de God van je vader deze misdaad te vergeven. Punt. De boodschap is niet alleen maar een klinkklare leugen, maar bovendien ongeloofwaardig. Jacob was er namelijk van overtuigd dat Jozef zich nooit en te nimmer zou wreken op al zijn broers, ook al hadden ze hem nog zulke lelijke dingen aangedaan. En zelf zou Jacob ook nooit een dergelijke boodschap hebben opgesteld. Dus wat die broers daar hebben uitgesproken, ze waren, dat blijkt hier wel uit, doodsbang voor Jozef. Niets minder. Ze dachten, oh, nou gaat het gebeuren. Nou krijgen we er van langs. Maar die broers zijn werkelijk doodsbang en als Jozef die boodschap ontvangt en gelezen heeft, breekt hij zelf in tranen uit. Hij is niet alleen maar geraakt door de angst van zijn broers, maar ook door het feit dat ze hun eigen misdadige verleden in al die jaren niet zijn vergeten. Dat maakt wel indruk op Jozef. En niet lang na dit bericht gaan de broers zelf op bezoek bij Jozef, natuurlijk om zijn reactie te peilen, maar ook om hun goede wil en hun berouw te tonen. Ze vallen voor Jozef op de knieën en ze smeken hem om verder hun leven zijn slaaf te mogen zijn. Het antwoord van Jozef op dit verzoek en zijn houding heeft werkelijk messiaanse allure. Daar sta je echt perplex wat Jozef dan te voordoen. Wees maar niet bang, zegt hij. Ik kan de plaats van God toch niet innemen. Denken jullie nou werkelijk dat ik over jullie levens kan beschikken? Inderdaad, jullie hadden het kwaad voor met mij. Jullie hadden het kwade in de zin. Maar de eeuwige heeft ervoor gezorgd dat het goede overwint. Hij heeft dat lot ten goede gekeerd. Hij heeft namelijk precies datgene gedaan wat er vandaag de dag gebeurt. Namelijk dat er een groot volk ontstaat en in leven blijft. Wees maar niet bang, zegt Jozef. Ik zal zelf voor jullie en voor jullie kinderen zorgen. Met deze woorden stelde Jozef zijn broers gerust en troostte hij hen. Merk op dat Jozef hier zelf al ter sprake brengt dat er een groot Joods volk aan het ontstaan is. En dit groeiende aantal Joden zou de Egyptenaren steeds meer een doorn in het oog worden. Daarom is het ook niet onwaarschijnlijk dat Jozef een meer afstandelijke houding naar zijn broers heeft ingenomen om in ieder geval de indruk van een voorkeursbehandeling te voorkomen. Dan tenslotte het sterven van Jozef zelf. Want dit betekent het werkelijke einde van een periode waarin de Egyptenaren het Joodse volk gunstig gezind was. Jozef leefde lang genoeg om zijn eigen achterkleinkinderen nog mee te maken en te zien opgroeien. En als zij zijn einde voelt naderen, dan roept hij zijn broers tezamen en profeteert hij tegen hen dat er een tijd zal komen dat de eeuwige zijn eigen volk zal uitgeleiden uit Egypte op weg naar het beloofde land, hun eindbestemming. De eeuwige had dit Jacob al kenbaar gemaakt, maar Jozef was ook ingewijd. Het Joodse volk zal inderdaad het aan Abraham beloofde thuisland bereiken en ook in bezit nemen. Maar daar gaan natuurlijk overigens nog vele honderden jaren overheen. En Jozef drukt zijn broers op het hart dat ook hij in het land Kanaan begraven wil worden. Hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt. U kunt dat nalezen in het boek Jozua, hoofdstuk 24. We komen nu toe aan het tweede gedeelte, de Haftarah. De Haftarah-tekst is bedoeld als een bevestiging van wat we zojuist hebben besproken uit de Torah, maar ook als een ondersteuning uit de lezing van de Torah. En misschien ook wel als een soort aanvulling. In 1 Koningen 2 gaat het inderdaad ook om de laatste wilsbeschikking die David uitspreekt tegenover zijn zoon Salomo. Salomo is de wettige troonopvolger van David, zoals hij zelf in de tijd aan Batsheba heeft beloofd. Op het eerste gezicht zou je zeggen, er is helemaal niks vreemds aan de hand, er is helemaal niks bijzonders. Maar inmiddels is David oud en bedlegerig geworden. Hij wordt verzorgd door een jong, aantrekkelijk mooi meisje, Abizag, waarmee hij overigens geen gemeenschap heeft. David zal na zijn troonsafstand en dood in de koningsburcht in Jeruzalem begraven worden, in het beloofde land. Doorgaans wordt David niet alleen maar als een moedig veldheer gezien, maar ook als een diep gelovig mens en als een daadkrachtig vorst. En wat dat betreft is hij inderdaad ook vele malen door God gezegend. Maar als we echter nader toezien, is er met die troonopvolging van David op zijn minst wel iets vreemds aan de hand. Salomo is namelijk niet de meest voor de hand liggende troonopvolger. Davids oudste zoon van zijn eerste vrouw, Achinoam, heette Amnon. Maar deze is vermoord door Absalom. Waarom? Omdat Amnon zich heeft vergrepen aan Tamar. En Tamar was een zuster van die Absalom. Amnon is dus uit de weg geruimd. En Amnon was eigenlijk de wettige troonopvolger als oudste zoon van David. Verder heeft David er absoluut geen enkel vermoeden van dat zijn zoon Adonia algemeen eigenwillig aanspraak maakt op de troon en het zelfs ook nog eens een keer presteert om zich tot koning te laten uitroepen. Hij heeft de legeroverste Joab en de priester Abjatar zover gekregen dat ze hem steunen. Hij laat een uitgebreid feestmaal aanrichten waarin in notabene alle andere zonen, Salomo uitgezonderd, alle andere zonen van David uitgenodigd heeft. En dat feestmaal moet die koning bevestigen. Ondertussen laat profeet Nathan Batsheba berichten wat er aan de hand is en terecht waarschuwt hij deze vrouw en haar zoon Salomo voor eventueel hoogverraad als die Adonia zijn eigenwillige plannen gaat doorzetten. Batsheba die licht David in over wat Adonia aan het uitvoeren is, waarbij de profeet Nathan haar woorden nog eens een keer ondersteunt. David die zal zich ongetwijfeld voor schut gezet voelen over de schrik van zijn vernedering die hem door zijn eigen zoon wordt aangedaan, maar te zwijgen. Hij neemt het heft daadwerkkrachtig in handen en verklaart Salomo inderdaad alsnog tot wettige troonopvolger en stelt Batsheba op deze manier volledig gerust. Adonia schrikt zich te pletter en beseft dat zijn oude vader nog niet helemaal dement is geworden. Als hij voor Salomo verschijnt, geeft hij toe dat hij te ver is gegaan waarop Salomo hem vrij uit laat gaan op voorwaarde dat hij zich in de toekomst fatsoenlijk gaat gedragen. Maar dat gebeurt helemaal niet. Salomo's geduld wordt op de proef gesteld en is ten einde wanneer hij merkt dat Adonia alsnog via dat lieftallige meisje Abizag probeert aanspraak te maken op de troon. En dan is de maat vol. En Salomo laat Adonia onmiddellijk terechtstellen. Wat Adonia presteert, geldt in zekere zin voor alle zonen van David. Deze had zeer veel vrouwen en hij had nog veel meer zonen en kinderen. Minder bekend is het feit dat hij als vader schromelijk tekort schoot en zich hoegenaamd niet bemoeide met het doen en laten van zijn kinderen. Natuurlijk kent u allemaal het verhaal wel van Absalom, wat uitvoerig in de Bijbel vermeld staat. Ik wil het hier eventjes heel kort memoreren, omdat het brutale gedrag en het buitensporig gedrag van Davids kinderen hier heel illustratief wordt duidelijk gemaakt. Absalom was Davids lievelingszoon. Maar deze ambitieuze jonge man kwam in opstand tegen zijn vader. Zijn oudere broer Amnon had hij al uit de weg geruimd. Hij verzamelde een eigen leger en wist het Joodse volk op zijn hand te krijgen. Zozeer zelfs dat David voor zijn eigen zoon moest vluchten. Tijdens de strijd tussen Davids en Absaloms leger raakt Absalom verstrikt met zijn enorme haardos in een boom. Hij raakt zozeer verstrikt, zijn rijdier draaft verder. Hij blijft dus gewoon machteloos hangen aan die boom. Als Davids legeroverste Joab hiervan hoort, snelt hij ter plekke en doodt hij Absalom in koele bloeden. Tegen het uitdrukkelijke bevel van David in om niet al te hardhandig met zijn zoon Absalom om te gaan. Joab trekt er zich niets van aan. David is vanwege de dood van zijn zoon ontroostbaar. Zozeer zelfs dat deze meedogenloze Joab hem op de schouder moet kloppen en moet zeggen van: David, wilt u zich eindelijk eens een keer als koning van Israël gaan gedragen, in plaats van alleen maar in beklag weg te zinken? Hoe heeft dit alles in vredesnaam kunnen plaatsvinden? Hoe is het tot deze afschuwelijke escalatie gekomen? Het is begonnen op een namiddag, toen David op het balkon van zijn paleis wandelde. Hij wordt verleid door de aanblik van een hele mooie vrouw die aan het baden is, Batseba. Zij is de echtgenote van de soldaat Uria. En David beschikt, zoals ik daarnet al zei, over talloze vrouwen, maar die Batseba die moest hij ook hebben. Hij laat haar naar zijn paleis komen. Hij maakt haar zwanger. Hij pleegt dus overspel. Maar dat is nog niet eens alles. Op een hele doortrapte manier weet hij haar echtgenoot Uria in de voorste gelederen van de strijd tegen een belegerde stad te plaatsen, waardoor deze Uria sneuvelt. En David heeft dat eigenlijk voor elkaar. Hij heeft in feite deze lafhartige moord beraamd en ook laten uitvoeren. De profeet Nathan brengt hem zijn schandelijk gedrag onder ogen en maakt hem tegelijkertijd het bestraffende oordeel van de eeuwige kenbaar. Het bij Batseba verwekte kind krijgt een dodelijke ziekte en overlijdt. Na de rouwperiode wordt Batseba aan het hof opgenomen en wordt ze opnieuw zwanger. Salomo wordt geboren. En uitgerekend Salomo wordt degene die de troon gaat opvolgen van David. Het is op zijn minst opvallend dat niemand van Davids andere zonen in aanmerking komt voor het koningschap. En dat de Bijbel er ook niet de minste aandacht aan besteedt. Is u dat er wel eens opgevallen? Dat is toch heel raar eigenlijk. Dat zo'n jongen, Salomo, verwekt uit een onwettig huwelijk. Ook al is het dan het tweede kind. En heeft David vergeving gevraagd. Enzovoort, enzovoort. En toch krijgt die de kans om dat koningschap opzichten in. Het is heel goed mogelijk, als je over de psychologie van dit gebeuren nadenkt, dat die legeroverste, die Joab, de zijde van Adonia heeft gekozen, omdat hij niets moest hebben van die Salomo. Juist vanwege het schandelijke gedrag van David ten opzichte van Uria. Daar was hij notabene zelf bij betrokken geweest. Dat die Uria vermoord werd. Nou, logisch dat Joab dan geen moer te maken wil hebben met die Salomo. Dus, kan niet. Nathan beschuldigt David van moord op Uria. In de strijd tegen de Ammonieten. En hij voegt er veelzeggend aan toe en nu citeer ik. Voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen. Omdat je mij hebt getrotseerd en je de vrouw van Uria te vrouw hebt genomen. Dit zegt de Eeuwige. Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten toezien dat ik je vrouwen aan een ander geef. Aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen. Op klaarlichte dag, heel Israël zal deze vernedering op de hoogte zijn. We krijgen hierdoor wel een heel ander beeld van die David dan die moedige krijgsheld en die diepgelovige koning die zoveel psalmen componeerde die ook wij vandaag in de kerk althans nog altijd zingen. En wat die laatste beeldsbeschikking van David betreft, want daar was het eigenlijk het verband tussen de Torah-tekst en de afdrukt, is er in het eerste gedeelte van die wilsbeschikking nog niet zoveel nieuws onder de zon. Salomo krijgt te horen dat hij als een man moet optreden en dat hij de geboden van de Eeuwige altijd eerbiedig moet gehoorzamen. Impliciet betekende dit dat hij de Bijbel onder zijn hoofdkussen moest hebben en dat hij er dagelijks in moest bestuderen en er ook naar handelen. Daar rust zegen op. En het betekent ook dat hij in alles wat hij op die manier zou doen, gezegend zou worden. Nog belangrijker is dat dit eigenlijk de bestaansvoorwaarde voor het Joodse volk bij uitstek is. In het beloofde land te mogen leven en te blijven leven en daarin gezegend te worden. Aldus het commentaar van de rabbijnen. Het is alleen zo dat de meeste koningen zich na David en Salomo zich hieraan absoluut niet gehouden hebben en dat hun ontrouw uiteindelijk geleid heeft tot de ballingschap onder koning Zedekia. Het tweede deel echter van Davids laatste wilsbeschikking is echter in hoge mate bevreemdend. Salomo krijgt namelijk de opdracht om de legeroverste Joab een gewelddadig uiteinde te bezorgen, zeg maar in gewoon Nederlands, te vermoorden. De reden daartoe is dat hij twee zeer belangrijke generaals van het Israëlische leger, te weten Abner en Amasa, in vredestijd koelbloedig, maar ook heel verraderlijk om het leven heeft gebracht. Joab heeft weliswaar het landsbelang van het Joodse volk en ook van zijn eigen koning altijd trouw gediend, maar dat neemt niet weg dat Joab wreed en heerszuchtig was. En zeker geen toonbeeld van geloof en bescheidenheid. Denk maar aan die koelbloedige manier waarop hij Absalom als weerloos slachtoffer hangend aan een boom heeft neergestoken. Dat is het werk van een moordenaar. En dan is er ook nog die Simi, die uit de weg moet worden geruimd, omdat hij de meest schaamteloze scheldwoorden naar het hoofd van David heeft geslingerd en hem zelfs heeft verweten dat hij Saul van de troon heeft gestoken. Dat is ook een moorddadig karwei, waarmee Salomo wordt opgezadeld. Iets wat David in zijn eigen leven niet heeft afgehandeld en ook niet eigenlijk wilde afhandelen... omdat hij God een belofte had gegeven. Helaas moet ik bekennen dat het rabbijnse commentaar op dit Haftara-gedeelte nauwelijks relevante en ook geen plausibele argumenten aandraagt. Men weet er eigenlijk geen raad mee. Ook al vindt men Davids optreden in deze beneden pijl. Het enige positieve wat ik zelf bij deze schandalige opdrachten tot moord kan ontdekken is dat David de bloedschuld heeft willen wreken en dat hij in ieder geval geen misdaad ongestraft wilde laten. Onschuldig bloed vergieten uit wraakzucht is de eeuwige echter een gruwel. Geweld vraagt steeds opnieuw om geweld en roept een destructieve spiraal op van dood en verderf. En dat zien we vandaag ook met eigen ogen in Israël en zelfs in toenemende mate. Het is verschrikkelijk wat er op dit moment in Israël gebeurt. En ik denk dat David, vooral omdat hij bloed aan zijn handen heeft, niet de toestemming van de eeuwige heeft gekregen om de tempel in Jeruzalem te bouwen. Hoewel hij wel de plannen daartoe heeft voorbereid. Yeshua heeft ons geleerd om voor onze vijanden te bidden en niet naar gewelddadige oplossingen te zoeken. God zelf oordeelt en beslist over mensenlevens. Ons wordt gevraagd om te bidden en te zegenen. Om het kwaad door het goede te overwinnen. Of we daartoe in staat zijn, is hoofdstuk 2. Maar Gods geest is machtig. En ik wil dus niet ontkennen dat er vergelding noodzakelijk kan zijn na een misdrijf, maar gerechtigheid daar bovenuit. En liefde gaat daar weer bovenuit. Ten slotte, we komen toe aan een derde afsluitend commentaar. Gebaseerd op toevoegingen uit het zogenaamde Nieuwe Testament. Die teksten worden ons aangereikt door David Stern. In zijn Complete Jewish Bible van zijn hand staan bij de parasha van iedere week ook een aantal suggesties die hij relevant vindt als een aanvulling. Daarmee onderstreept hij, dat is niet onbelangrijk, tevens de eenheid van zowel het eerste als het tweede verbond. En dus de eenheid van de complete Bijbel. Zo vinden we hier allereerst een verwijzing naar de verdedigingsreize van Stefanus in Handelingen 7. Dat is een heel lang hoofdstuk. Stefanus is een messiasbeleidend Jood die een wonderbaarlijke, sterke invloed uitoefent op zijn gehoor. Omdat Gods heilige geest hem inspireert in woord en daad. Hij heeft dus effect met zijn optreden, de wonderen die hij doet, de prediking die hij uitspreekt. Maar hij wordt van godslastering beschuldigd en hij moet zich verantwoorden voor het Sanhedrin vanwege de zogenaamde verachting van de tempel en de verachting van de wet. In zijn uitvoerige reden vat hij de geschiedenis van zijn eigen Joodse volk samen en bevestigt hij onder meer wat we zo net behandeld hebben, dat Jozef naar Egypte vertrok en daar stierf evenals onze voorouders. David Stern voegt eraan toe dat de verdedigingsreden van Stefanus er in feite over gaat dat de meerderheid van het Joodse volk steeds weigert om respect op te brengen voor degene die God had uitgekozen om hen te redden. Het is de farao van Egypte geweest die de talenten van Jozef heeft onderkend en ook heeft gewaardeerd en heeft gebruikt. Maar Jozef broers waren slechts afgunstig en hadden hem het liefst uit de weg geruimd. En het slot van Stefanus reden is daarom heel belangwekkend. En dat ligt er niet om. Sommigen gaan zo ver dat ze zelfs in die reden het laatste stukje van Stefanus reden in Handelingen 7 zien als een bijna antisemitische kritiek. Omdat er zoveel kritiek op die arrogante, zelfverzekerde houding van de Joden in doorklinkt. Hij zegt er in het volgende, ik citeer: David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jacob. Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. En toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt. En dat is profeet Jesaja. De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen? Ik heb toch alles met mijn eigen handen gemaakt? En nou komt het. Stefanus besluit zijn reden met de volgende woorden. Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en u verzet zich steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardigen, lees de Messias, aankondigden, hebben ze gedoopt. En zelf hebt u nu de rechtvaardigen verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van engelen, maar u hebt er niet naar geluisterd. Het Sanhedrin en alle overige getuigen worden woedend bij deze woorden, die de waarheid onverbloemd weergeven. Ze drijven Stefanus de stad uit, waar hij wordt gestenigd. Saulus, de latere apostel Paulus, keurt de moord op Stefanus goed. En nog steeds, tot op de dag van vandaag, ontkennen orthodoxe Joden dat ze een middelaar nodig hebben die alle zonden van het volk en van de hele mensheid op zich neemt. Weet u wel dat men Jesaja 53 niet leest in de parasha's van de synagoge? Dat hebben wij gemerkt. Dat hoofdstuk wordt overgeslagen. In Hebreeën 11, vers 21 en 22 lezen we dat Jacob op zijn sterfbed door het geloof de beide zonen van Jozef kon zegenen. Jozef sprak voor zijn dood door het geloof over de uittocht van het volk van Israël. En hij gaf opdracht om zijn beenderen mee te nemen en te begraven in het beloofde land. Talloze malen benadrukt de schrijver van de Hebreeënbrief dat het geloof niet alleen maar belangrijk is, maar eigenlijk een doorslaggende rol speelt. Het geloof dat in geloofsdaden tot uitdrukking moet komen, zoals we terecht lezen in de brief van Jacobus. De aartsvaders werden steeds gedreven door hun geloof in Gods belofte over het beloofde land dat oorspronkelijk aan Abraham was beloofd. In Eretz Israël gaat het uiteindelijk om Jeruzalem. De enige plek waar de eeuwige zijn naam wil laten wonen. En het is Abraham opnieuw geweest die profetisch de stad Jeruzalem als de stad heeft gezien die God in zijn heilsplan voor ogen had. U voelt zeker wel aan waar dit naartoe loopt. Toch? Naar het sterven van Yeshua en diens graf in Jeruzalem. Ik verwijs nu even naar een zeer belangrijk Bijbelgedeelte uit Matteüs. Matteüs 27. In vers 50 lezen we dat Yeshua wordt gekruisigd, dat hij het uitschreeuwt en vervolgens de geest geeft. En hij sterft dus aan het kruis, een niet verdiende en een zeer vernederende dood. En de tekst vervolgt dan met de volgende woorden. Op dat moment scheurde de tempel het voorhangsel van onder tot boven in twee. De aarde beefde en de rotsen spleten uiteen. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Dit is een bijzonder belangrijk moment om te onthouden, omdat die tot leven gewekte lichamen nog niet uit hun graven zijn opgestaan. Want dat zal namelijk pas gebeuren wanneer Yeshua zelf opstaat uit de dood. Na Yeshua's opstanding komen deze gestorven heiligen inderdaad uit hun graven en gaan ze de heilige stad Jeruzalem binnen, waar ze zich bekendmaken aan vele mensen. Mensen die dit hebben meegemaakt, hebben de schrik van hun leven moeten ondergaan. Ze werden doodsbang. En zelfs een aanwezige Romeinse centuria die heeft uitgeroepen, deze Yeshua was werkelijk Gods zoon. Het is een onbeschrijfelijke gebeurtenis die hier plaatsvindt. Een aardbeving, gespleten rotsen, talloze, het voorhangsel in de tempel dat scheurt van boven tot onder. Talloze gestorven heiligen komen weer tot leven en staan op uit de dood. Het is nauwelijks te bevatten. Overrompelend en natuurlijk ook ontzagwekkend. Waarom zou het ontzagwekkend zijn? Omdat de opstanding van Yeshua niet alleen maar een individueel gebeuren is wat hem alleen persoonlijk zelf aanging, maar dat daarmee ook dus honderden of misschien wel duizenden andere mensen gemoeid zijn. Matthäus beschrijft hier een gebeurtenis die nog nooit in de geschiedenis van de mensheid is opgetekend. En daarom is het tegelijkertijd ook een bovennatuurlijk gebeuren. Een goddelijk gebeuren. En bovendien is het ook nog eens een keer een vervulling van een profetie die we vinden in Ezechiël 37, vers 12 en 14. Want ook daarin wordt gesproken over graven die worden geopend, over doden die opstaan. Alleen Matthäus vertelt het ons. Geen van de drie andere evangelisten geeft deze gebeurtenis weer. Matthäus is de enige die de weergeloze implicaties van de opstanding van Yeshua werkelijk heeft verstaan. En de diepere betekenis daarvan kunnen we alleen begrijpen, let op, als we het Nieuwe Testament gaan lezen door de bril van het Oude Testament. En niet zoals altijd gebeurt, dat we het Oude Testament gaan lezen door de bril van het Nieuwe Testament. En dat zou in alle Messiaanse gemeentes moeten plaatsvinden. Afgezien van dit profetische aspect zit er ook nog een heel andere, een feitelijke kant aan het sterven van Yeshua. Jozef van Arimathea, die lid was van het Sanhedrin en in het geheim een discipel van Yeshua was geworden, verzoekt Pilatus om het lichaam van Yeshua te mogen begraven. En hij krijgt daarvoor ook de toestemming. Deze Jozef heeft voor zichzelf een graf laten uithouwen in een rotswand. En in zuiver linnen gewikkeld wordt het lichaam van Yeshua heel behoedzaam in dat graf gelegd. Een zwaar rotsblok wordt voor de ingang van het graf gewenteld. En na de Shabbat gaan de beide Maria's de volgende ochtend naar het graf en zien daar tot een stomme verbazing een in het wit geklede engel op het rotsblok zitten dat weggerold is aan de ingang van het graf. Die twee vrouwen zijn blijkbaar helemaal ontdaan, dodelijk verschrikt, want de engel spreekt ze heel geruststellend toe. Wees me niet bang. Ik weet dat jullie Yeshua de gekruisigde zoeken. Hij is hier niet. Hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. Hij heeft het gezegd dat hij zou opstaan. Nou is het gebeurd. Die twee vrouwen weten helemaal niet hoe ze moeten reageren als ze bemerken dat het graf leeg is. Ze staan perplex. Waar is Yeshua gebleven? Opstanding? Wat bedoelt die engel eigenlijk? In het Jodendom wordt geleerd dat er inderdaad een opstanding uit de dood is. Maar toch komen we de realiteit van die opstanding eigenlijk nergens in de Bijbel tegen. Bekend is het opzienbarende verhaal in 1 Koning 4, waarin sprake is dat de profeet Elisa een vrouw in Sunem een zoon belooft. En die zoon die wordt inderdaad een jaar later geboren, maar die sterft. Opnieuw wordt die profeet Elisa weer geroepen en hij brengt die zoon weer tot leven. Heel opzienbarend, maar eigenlijk toch meer uitzondering dan regel. Ook erkende men wel het verhaal van de door het doodsbeender uit Ezechiël 37. Maar dat beschouwde men toch als een profetische tekst over een verre messiaanse toekomst. Als een symbolische herleving van een doodgewaand volk. Dat ooit wel eens een keer weer tot leven zou komen. Opstanding uit de dood, midden in het leven, het dagelijkse leven, als een tastbaar, concreet gegeven. Nou, dat was iets totaal buiten de orde. Dat was gewoon onbestaanbaar, onmogelijk. Ook de discipelen van Yeshua begrepen daar niets van. Ze hadden er zelfs moeite mee werkelijk te aanvaarden dat Yeshua zich in Galilea aan de discipelen, aan een honderden andere mensen tegelijkertijd vertoond had. En die verschijning van Yeshua betekende twee fundamentele dingen. In de eerste plaats dat Yeshua werkelijk was gestorven. En in de tweede plaats dat er een ongelooflijk wonder had plaatsgevonden. Namelijk dat hij was opgestaan uit de dood. Halleluja. Het evangelie is de wereld van de antieke beschaving ingegaan met slechts één slogan. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is de wezenlijke kern van ons geloof. Dat is het onmisbare sluitstuk van sterven en begraven worden. Niet een nieuw christelijk geloof dat zich afzet tegen het jodendom, maar het onmiskenbare sluitstuk, het onmiskenbare deel dat nodig is om Gods bedoelingen met ons menselijke leven te doorgronden. Daarom is de kernboodschap van het Nieuwe Testament een onlosmakelijk onderdeel en het ontbrekende sluitstuk van de boodschap van Tenach. De Messias leeft en hij is opgestaan uit de dood. Halleluja! Het leven houdt niet op met de dood, maar is bedoeld om in eeuwigheid te worden voortgezet. De boodschap van Yeshua is dan ook dat de dood, als laatste vijand, definitief is overwonnen. Voor wie heeft Yeshua die dood overwonnen? Voor al diegenen die geloven dat Yeshua al hun zonden aan het kruis heeft gedragen. Dat zij niet alleen maar gelovige Joden, die Yeshua als Messias hebben erkend, toen, maar ook gelovigen uit de volken. Want Gods genade geldt voor alle volken en voor alle mensen op aarde. En natuurlijk ook voor Joden die Yeshua alsnog zullen herkennen. Lees Zacharia 12, daar ga ik verder niet op in. Wat een boodschap, lieve mensen. Wat een overrompelende bevrijding. Het leven houdt niet op met de dood, het gaat verder. Tot in de eeuwigheid. We zullen gelijk worden aan Yeshua. Laten we dus niet berusten in ziekte en dood, maar vooruitzien naar de wederkomst van de Messias. Hij komt terug, zoals hij beloofd heeft. Want hij zal alle kwaad teniet doen. Alle satanische vijanden van God ontmaskeren. En zelfs alle antisemitisme zal hij overwinnen. Dat is een nieuw geluid. Wat zeg ik nou? Ja, hij zal alle antisemitisme op aarde van alle volken zal hij overwinnen en veranderen in liefde, respect en bewondering voor het Joodse volk. Lees maar Jesaja 25. Dat is een duidelijke boodschap van Jesaja, maar ook van de andere profeten, waar helaas heel vaak en heel onterecht overheen wordt gelezen. Maar die toekomst mogen we uitzien en er ook naar grijpen. En concreet wil ik daarmee zeggen dat we er verstandelijk en spiritueel voor moeten zorgen dat we er klaar voor zijn. Amen.